These last 10 days have been a great privilege for me.
De afgelopen 10 dagen zijn een voorrecht voor mij geweest om mee te maken.
To preach the gospel of Jesus Christ is one of the kindest manifestations of grace that the Lord can bestow upon a servant.
Om het evangelie van Jezus Christus te mogen prediken is een van de grootste genade die de Heer op een van zijn dienstknechten kan geven.
I have always considered myself to be one of the most privileged men on the face of the earth.
Ik heb mij altijd beschouwd als een van de meest bevoorrechte mensen op aarde.
And we should all feel that way.
En zo behoren wij ons allemaal te voelen.
Because God has not only redeemed us, but he has given us the privilege of serving him.
Want God heeft ons niet alleen verlost, maar heeft ons ook het voorrecht gegeven om hem te mogen dienen.
It should never be considered a duty, but a pleasure.
En dat moeten wij nooit beschouwen als een plicht, maar als een vreugde.
Now we've been preaching here for about 10 days.
Nou, we hebben ongeveer 10 dagen lang gepredikt.
And to be honest with you, I'm extremely tired.
En om eerlijk te zijn, voel ik mij vanavond heel erg moe.
I think we counted it up yesterday. I think I've preached 29 times in the last 10 days.
Ik heb ongeveer 29 keer gesproken de afgelopen 10 dagen.
And many times the counseling has gone on until 3 in the morning.
En het is regelmatig gebeurd dat we tot 3 uur 's nachts met jonge mensen hebben zitten praten.
I'm actually only 19 years old. I just look this way because of the ministry.
Ik ben pas 19 jaar oud. Ik zie er alleen iets ouder uit.
I have such a desire to talk about so many things tonight in the scriptures.
Er is een verlangen in mijn hart om over allerlei verschillende dingen vanuit de Bijbel met u te praten, tot u te spreken.
When I look around the world today, I see chaos.
Als ik vandaag in deze wereld kijk, dan zie ik zoveel chaos.
And among what is called Christianity, I also see a great deal of chaos.
En ook onder datgene dat christendom wordt genoemd, zie ik een heleboel chaos.
Although I realize that not everything called Christian is truly Christian.
Ook al ben ik mij ervan bewust dat niet alles dat christelijk wordt genoemd ook christelijk is.
The great need of the day is not to chase around new doctrines.
De behoefte vandaag de dag is niet om achter nieuwe leerstellingen aan te jagen.
But to return to the old eternal truths of scripture.
Maar de grote behoefte is dat we terugkeren naar de oude eeuwige waarheden van de schrift.
So much is being done today in the name of Jesus, but how much of it is biblical?
Er wordt zoveel gedaan vandaag de dag in de naam van Jezus, maar hoeveel daarvan is Bijbels?
As the people of God, we are called to study every aspect of our life and compare it to scripture.
En als het volk van God behoren wij elk terrein van ons leven onder de loep te nemen en dat te vergelijken met de schriften.
The reformers would use this Latin phrase, semper reformanda.
En de hervormers die gebruikten deze Latijnse uitspraak, semper reformanda.
It meant that we must always be reforming.
Betekent dat we ons altijd moeten hervormen of reformeren.
That we should always be comparing our lives to the scripture to make sure that we are conforming to the scripture.
Dat wij altijd ons eigen leven behoren te vergelijken met de schriften opdat wij meer volgens de schriften gaan leven.
And that would be my encouragement, especially to the young people here.
En daar wil ik vanavond vooral de jonge mensen toe aanzetten en in bemoedigen.
I know you want to do so many things in the name of Christ.
Ik weet dat je zo graag van alles wilt doen in de naam van Christus.
But if you are not first of all a study of scripture, you will do many things outside of the will of Christ.
Maar als je niet in de eerste plaats iemand bent die de schriften bestudeert, dan zul je een heleboel doen dat niet in de naam van Jezus gebeurt.
Zeal is wonderful.
Om vurig van geest te zijn is geweldig.
I would pray to God that you had more zeal.
En ik zou de Heere bidden dat je nog meer ijver zult hebben.
But zeal must be according to knowledge.
Maar ijver moet wel overeenkomstig wijsheid en kennis zijn.
The greatest thing you can do for the kingdom of God is to dedicate yourself to the study of scripture.
En het grootste dat jij kunt doen voor het koninkrijk van God is jezelf toewijden aan het bestuderen van de schriften.
And to study that scripture on your knees.
En om de schriften te overdenken en te bestuderen op je knieën.
And to study the scripture in the fellowship of the godly.
En om de schriften te onderzoeken in gemeenschap met andere mensen die de Heere vrezen.
What do I mean by that?
Wat bedoel ik daarmee?
There are 2000 years of Christian history that has gone before you.
Er hebben al 2000 jaar lang is er de christelijke kerk en hebben we de geschiedenis van de christelijke kerk.
You need to know something about your history as a Christian.
Jij moet afweten van jouw historische wortels.
You need to study Christians who have gone before you.
Je moet je verdiepen in de levens van christenen die voor jou zijn geweest.
You need to compare your life to them.
En je moet je leven ook met hen vergelijken.
Not that they are inspired.
Niet dat zij geïnspireerd zijn.
Not that they have the same authority as the word of God.
En niet dat zij met hetzelfde gezag spreken als dat het woord heeft.
But understand this, young person.
Maar dit moet je begrijpen.
Wisdom was not born with you.
Wijsheid begint niet pas bij jou.
And it will not die with you.
En het zal ook niet voorbij zijn als jij voorbij bent.
I have been studying the scriptures for 26 years.
26 jaar lang bestudeer ik de schrift nu.
And it is only the scriptures that has authority.
En alleen de schriften, de Bijbel, heeft gezag.
But to make sure that I am walking in orthodox Christianity, it helps to look around me.
Maar om ervan verzekerd te zijn dat ik in het rechte christendom wandel, mag ik ook verder kijken.
In order to see what Christians have always believed.
En ik mag me ook verdiepen in datgene wat christenen die voor mij zijn geweest altijd hebben geloofd.
Now there is a great problem today.
Er is een groot probleem vandaag de dag.
Someone is genuinely converted.
Iemand is oprecht tot bekering gekomen.
And they want to serve the Lord.
En ze willen de Heer dienen.
And so they go out there and start a ministry.
En dus beginnen ze met een nieuwe bediening.
That's wonderful.
En dat is geweldig.
I don't take anything away from that.
En daar wil ik niets aan afdoen.
But you must grow.
Maar jij moet zelf groeien.
You must become a student of scripture.
Jij moet iemand worden die de schriften onderzoekt.
You must become knowledgeable of the word of God.
Jij moet vaardig worden in je kennis van Gods woord.
A long time ago when I was in Peru.
Lang geleden was ik in Peru.
A young man called me from the United States.
En een jonge man uit de Verenigde Staten belde mij op.
And he said, "Brother Paul, I want to come to Peru and give my life away."
En hij zei tegen mij: "Brother Paul, ik wil heel graag naar Peru komen en mijn leven daar weggeven."
I want to give my life away as a missionary in Peru.
Ik wil mijn leven weggeven als zendeling in Peru.
And I said, "Well, talk to me a bit about your knowledge of scripture."
En toen vroeg ik hem: "Nou, kan je me iets vertellen over je kennis van de schriften?"
"Let's talk for a moment about the great doctrines of the faith."
Laten we met elkaar praten over de leerstellingen ten aanzien van het geloof.
He said, "That's not really my strong point."
En toen zei hij: "Nou ja, daar ben ik niet zo sterk in."
"I want to come and give my life away."
Maar ik wil een verschil maken en mijn leven weggeven.
I said, "Young man."
Ik zei: "Jonge man."
"No one here needs your life."
Niemand hier heeft jouw leven nodig.
"They need God."
Ze hebben God nodig.
"And if you are going to be used to advance the kingdom of God, you must know him."
En als jij gebruikt wilt worden ter verbreiding en uitbreiding van zijn koninkrijk, dan moet jij hem kennen.
"And you must know his truth."
En dan moet je zijn waarheid kennen.
"Because missions is not about sending missionaries."
Want in het zendingswerk gaat het niet om het uitzenden van zendelingen.
"It's about sending truth through missionaries."
Het gaat om het uitzenden van de waarheid door zendelingen heen.
Biblical truth.
Bijbelse waarheid.
Now let me just ask you a few questions.
Nou, mag ik je een paar vragen stellen?
I'm the professor, you're my students.
Ik ben de leraar, jullie zijn mijn leerlingen.
If I were to ask you right now,
als ik je nu de vraag zou stellen,
to open up your Bible and teach me about the atonement, could you do it?
Als ik jou de vraag zou stellen om nu je Bijbel te openen en mij te onderwijzen over de verzoening, zou je dat dan kunnen doen?
Could you tell me what it means that Christ died?
Zou jij mij kunnen vertellen wat het betekent dat Christus stierf?
Can you tell me why his death was redemptive?
Kan jij mij vertellen waarom zijn dood verlossing bracht?
Can you talk to me about the justice of God and the wrath of God?
Kan je mij uitleggen hoe het zit met de rechtvaardigheid van God en ook de toren van God?
Can you explain to me Isaiah 53:10?
Zou je mij Jesaja 53 vers 10 kunnen uitleggen?
If I were to ask you, what does it mean for the Christian to be in Christ?
Als ik je de vraag zou stellen, wat betekent het voor de christen om in Christus te zijn?
Could you open up your Bible and teach me?
Zou je dan je Bijbel kunnen openen en mij dat duidelijk kunnen maken?
If I came to you and said I do not understand saving faith.
Als ik naar je toe zou komen en ik zou je de vraag stellen, kan je mij uitleggen wat zaligmakend geloof inhoudt?
Could you open up the word and show me?
Zou je dan vanuit de Bijbel mij dat kunnen laten zien?
If I came to you and said, how can a person have biblical assurance of salvation?
Als ik je de vraag zou stellen, hoe kan iemand op een bijbelse wijze verzekerd zijn van het heil?
Could you show me?
Zou je me dat kunnen uitleggen?
If I asked you, what is the biblical doctrine of prayer?
En als ik je de vraag zou stellen, wat is de bijbelse lering ten aanzien van het gebed?
Could you open scripture and teach me how to pray?
Zou je me dan bijbelversen kunnen geven die me leren hoe ik moet bidden?
What can you tell me about the family?
Wat kun je me leren over het gezinsleven?
Do you have a biblical doctrine of it?
Heb je een bijbelse beeld daarvan?
All you young people.
Jonge mensen.
Can you give me a biblical doctrine of dating?
Zou jij mij kunnen vertellen wat de Bijbel zegt over verkering?
Can you tell me what the Bible teaches about dating?
Kan je me vertellen wat de Bijbel leert over verkering?
You can't.
Dat kan je niet.
Because according to the Bible, dating is unbiblical.
Want volgens de Bijbel is verkering onbijbels. Ja, dating is misschien een beetje minder dan verkering in onze taal, maar goed.
Now, I'm not trying to make you feel bad.
Nou, ik wil je niet een vervelend gevoel geven.
Well, honestly, I am trying to make you feel bad.
Nou, eigenlijk ook wel.
What I'm trying to say is that we say we are biblical.
Maar wat ik probeer duidelijk te maken is dat we zeggen dat we bijbels zijn.
But what does that mean?
Maar wat heeft dat te betekenen?
That you wear a Christian t-shirt with a verse written on the back.
Dat je een t-shirt draagt met een bijbelvers achterop, daarop afgedrukt.
You see, Moses told the people of Israel.
Moses onderwees het volk Israël.
With regard to the law, he said, this is not a small thing.
En ten aanzien van de wet zei hij, dit is niet een kleinigheid.
He said, this is your life.
Hij zegt, dit is jullie leven.
The one thing that I love about the English Puritans.
En wat ik zo geweldig vind ten aanzien van de Engelse Puritijnen.
Is that they desired to submit every aspect of their life to Scripture.
Is dat ze een diep verlangen hadden om alle terreinen van hun leven onderworpen te laten zijn aan Gods woord.
And that must be our passion.
En dat zou ook onze hartstocht moeten zijn.
There's a lot of people talking about revival today.
Heel veel mensen vandaag de dag hebben het over opwekking.
Revival is good.
Opwekking is goed.
If it's biblical.
Als het bijbels is.
But most of the things in the last few decades called revival is not revival.
Maar wat de afgelopen tientallen jaren overwegend opwekking is genoemd, is helemaal geen opwekking.
And I can assure you what's going on in Florida today is not revival.
En ik kan je verzekeren dat wat er vandaag de dag in Florida aan de hand is, dat is geen bijbelse opwekking.
Because it contradicts scripture.
Omdat het tegen de Bijbel ingaat.
But we not only need revival.
We hebben niet alleen herleving nodig.
We need reformation.
We hebben reformatie nodig.
We must get back to the book.
We moeten terugkeren naar het boek.
We must return to the old paths.
We moeten terugkeren naar de oude paden.
And learn from the beginning.
En van het begin af aan leren.
Now I want to say one more thing before I get to my text.
Nou, nog één ding voordat ik tot de Bijbeltekst kom.
If you were to go back 300, 400, 200 years ago.
Als we 300, 400 of 200 jaar terug in de tijd zouden gaan.
You would discover that most of the Christian books were written about the following themes.
Dan zou je ontdekken dat de meeste christelijke boeken die in die eeuwen werden geschreven, gingen over de volgende thema's.
What is the true gospel?
Wat is het ware evangelie?
How are men to be called to repentance and faith?
Hoe worden mensen geroepen tot bekering en geloof?
How can men have biblical assurance of salvation?
Hoe kunnen mensen vanuit de Bijbel gezien zekerheid hebben ten aanzien van het heil?
How does a man progress in holiness?
Hoe komt de mens verder in levensheiliging?
If you go into a Christian bookstore today,
als je vandaag de dag een christelijke boekhandel binnenloopt,
it will be difficult to find anything written on those themes.
Dan zal het moeilijk zijn om ook maar één boek te vinden die over dit soort thema's gaat.
The most important things of Christianity we do not even begin to understand.
En de belangrijkste dingen van het christelijk geloof, die beginnen we nog niet eens te begrijpen.
Not only do we not understand them, it doesn't even seem that we think they're important.
En het is niet alleen zo dat we ze niet begrijpen, maar het lijkt ook wel alsof we ze niet meer belangrijk vinden.
Do you know how many people are lost, truly lost, although they believe they're Christian?
Weet je hoeveel mensen verloren gaan, ook al menen ze christen te zijn?
Because we've taken the gospel of Jesus Christ and reduced it down to four little laws or something.
Omdat we het evangelie van Jezus Christus hebben gereduceerd tot vier kleine wetten of zo.
Do you want to go, do you know you're a sinner?
1. Weet je dat je een zondaar bent?
If you say yes,
als je ja zegt.
Then do you want to go to heaven?
2. Wil je naar de hemel?
If you say yes,
als je ja zegt.
Then you say, well, pray this prayer and ask Jesus to come into your heart.
Nou, wil je dan dit gebed bidden en Jezus in je hart vragen?
And if you do that, the preacher says you are now a Christian.
En als je die dingen hebt gedaan, dan zegt de prediker, en nu ben je christen.
That's not the gospel.
Maar dat is niet het evangelie.
The gospel is repent and believe.
Het evangelie is bekeer je en geloof.
And assurance comes from a work of the Holy Spirit.
En die verzekerdheid komt door het werk van de Heilige Geest.
And that assurance is verified by a continued growth in the things of God.
En die verzekerdheid die wordt bevestigd of bewezen doordat men gaat groeien in de dingen van God.
You see, we don't need to advance to the great things.
Weet je, we hoeven niet verder te komen in hele grote dingen.
Young people, your greatest need is to learn the basics.
Maar jongelui, het belangrijkste is dat je de meest basale dingen goed voor ogen krijgt.
But here's what you're going to find out.
En dit zul je ontdekken.
The basics are the great things.
De fundamenten, de basale dingen, dat zijn de grote dingen.
What's the greatest thing in Christianity?
Wat is het grootste in het christelijk geloof?
The book of Revelation?
Het boek Openbaring?
Spiritual warfare?
Geestelijke oorlogvoering?
Miracles?
Wonderen?
The greatest thing in Christianity is not a thing.
Het grootste in het christelijk geloof is niet iets.
He's a person and his name is Jesus.
Maar hij is een persoon en zijn naam is Jezus.
And the greatest thing ever done in Christianity is the cross of Calvary.
En het grootste wat ooit gedaan is in het christendom is het kruis van Golgotha.
Let me just give you an illustration.
Nou, bijvoorbeeld.
When Jesus comes back,
als Jezus terugkomt,
in one moment you're going to know everything about the book of Revelation.
Dan zul je onmiddellijk alles begrijpen ten aanzien van het boek Openbaring.
I mean, you are going to have it figured out.
Dan zul je het allemaal doorhebben.
The day he comes back.
Op de dag dat hij terugkomt.
But the cross of Jesus Christ.
Maar het kruis van Jezus Christus.
Throughout all of eternity, the only thing you're going to be doing is tracing out the glory of God in the cross of Christ.
Tot in alle eeuwigheid is hetgeen wat je zult doen, proberen om erachter te komen, ik bedoel, het begrijpen van het kruis van Jezus Christus is tot in eeuwigheid niet uit te putten.
After 1000 eternities, you will still not fully comprehend what God has done for you in Christ.
Na 1000 eeuwigheden zul je nog steeds niet ten volle begrijpen wat God voor je heeft gedaan in Jezus Christus.
The cross is not some, is not Christianity 101.
Het kruis is niet hetzelfde als het christendom.
The cross is everything.
Maar het kruis is alles.
For there the Son of God died.
Omdat daar de Zoon van God stierf.
And with his blood redeemed a people.
En met zijn bloed heeft hij de zijnen verlost.
And that must be your passion.
En dat moet hetgeen zijn dat je hart vervult.
Sometimes I'll come up to a young man and I'll talk to him about the cross.
En soms komt een jong iemand naar mij toe en dan begin ik met hem te spreken over het kruis.
And they'll say something like, well, I understand that.
En dan zegt hij, ja, dat begrijp ik wel.
I go, really?
Dan zeg ik, werkelijk?
I've been studying it for the last 20 years, 4 hours a day.
Ik ben de afgelopen 20 jaar 4 uur lang per dag mee bezig geweest om het te gaan begrijpen.
And it is so far beyond my comprehension, I fear that if I live a million years, I'll never know it.
En het is zo groot dat ik de indruk heb dat als ik nog een miljoen jaar leef, dat ik het nog steeds niet helemaal door heb en begrijp.
You don't understand the cross.
Jij hebt het kruis niet door.
Unless it's some little tiny North American version of it.
Ja, of het is misschien een heel klein slap aftreksel wat we in Noord-Amerika daarvan tegenkomen.
The angels in heaven do not fully comprehend all the glory that is there.
De engelen in de hemel die hebben niet eens ten volle door de volle heerlijkheid van het kruis.
Young person, listen to me.
Nou, jongens en meisjes, luister.
Put aside all the foolishness.
Zorg ervoor dat je van alle dwaasheid ontdaan wordt.
And seek to know this.
En streef ernaar om dit te kennen.
Christ and Christ crucified.
Christus gekruisigd.
And resurrected from the dead.
En opgewekt uit de dood.
The King of Glory.
De koning der heerlijkheid.
Now let's go to our sermon.
Nou gaan we beginnen met de preek.
We'll be looking at 2 Corinthians chapter 5.
We gaan kijken naar 2 Corinthiërs, hoofdstuk 2 Corinthians.
2 Corinthians,
okay.
Chapter 5.
2 Corinthiërs, hoofdstuk 5.
Now, we're going to look at some very important basic truths.
We gaan kijken naar een aantal hele belangrijke fundamentele waarheden.
Man has two basic problems.
De mens heeft twee grote problemen.
Now understand this. Two basic problems.
Twee fundamentele problemen.
The first one is this.
En het eerste probleem is dit.
The condemnation of sin.
De veroordeling vanwege de zonde.
Because of man's rebellion, he is under the just condemnation of God.
Vanwege de rebellie van de mens jegens God staat hij onder de rechtvaardige veroordeling van God.
So that's the first problem.
Dat is het eerste probleem.
The second problem is this.
En het tweede probleem is dit.
The power of sin.
De kracht van de zonde.
That man is enslaved to sin.
Dat de mens een slaaf van de zonde is geworden.
Now those are the two great problems.
Dat zijn de twee grote problemen.
All stemming from one great cause.
Die komen allemaal uit één oorzaak voort.
Sin.
Zonde.
Sin.
Zonde.
Now just think about this for a moment.
Dus denk daar eens over na.
You want to help the world?
Jij wil de wereld tot zegen zijn?
You want to put an end to chaos?
Je wil graag dat er minder chaos zal zijn?
You want universal peace?
Je wil graag dat er vrede op aarde komt?
Well, those are pretty big goals.
Nou, dat zijn aardige hoge doelen.
But all those things have to do with sin.
Maar dat heeft allemaal te maken met zonde.
I guess you could say man has only one problem.
Ik denk dat je zelfs kunt zeggen dat de mens maar één probleem heeft.
Sin.
Zonde.
If you want to help a people, you deal with sin.
Als je mensen tot zegen wilt zijn, pak dan het probleem van de zonde aan.
If you want to help an individual, you deal with sin.
Als je iemand tot zegen wil zijn,
because that's the problem.
Behandel dan de zonde, want dat is het probleem.
Now, I want you to look in verse 21 of chapter 5.
Ik wil graag met je kijken naar vers 21.
Here is
2 Corinthians 5.
Here is the divine response to man's problem, the condemnation of sin.
Hier is het goddelijke antwoord, Gods antwoord op het probleem van de mens, de veroordeling vanwege de zonde.
Go ahead and read it.
Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
Now, let's talk for just a moment about the death of Christ.
Nou, we gaan het hebben over de dood van Christus.
I do this everywhere all the time because it is so important.
En overal waar ik kom spreek ik hierover omdat dit zo belangrijk is.
I was with a group of students in Eastern Europe a few years ago.
Een aantal jaren geleden was ik met een groep studenten in Oost-Europa.
And I asked them, I said, they were Bible students. I asked them this question.
En ze waren studenten van de Bijbel en ik stelde hen deze vraag.
Why did Jesus die?
Waarom moest Jezus sterven?
And they said, sin.
En toen zeiden ze zonde.
And I said, but why did he have to die for sin?
En toen stelde ik de vraag, maar waarom moest hij dan voor zonde sterven?
Well, to save us.
Nou, om ons te behouden.
But why did he have to die for sin to save us?
Maar waarom moest hij dan voor de zonde sterven om ons te behouden?
Well, because of sin.
Nou, vanwege zonde.
You see, they didn't understand the fundamental truth of the gospel.
Ze begrepen eigenlijk de meest fundamentele waarheid uit het evangelie nog niet.
Christ had to die for sin.
Christus moest sterven voor zonde.
Because of the character of God.
Vanwege wie God is.
One of the greatest truths about God is that he is just.
Een van de grootste waarheden ten aanzien van God is dat hij rechtvaardig is.
He is just.
Hij is rechtvaardig.
That means he will always respond to sin in a perfect manner.
Dat betekent dat hij altijd op een volmaakte wijze op zonde zal reageren.
He will always give sin its perfect payment.
Hij zal altijd de juiste vergelding jegens de zonde laten plaatsvinden.
It also means he will always love that which is righteous.
Betekent ook dat hij altijd dat wat rechtvaardig is zal liefhebben.
And he will always hate that which is unrighteous.
En dat hij altijd dat wat onrechtvaardig is zal haten.
Now that presents a great problem.
Dat veroorzaakt een groot probleem.
Because of sin we are under the wrath of God.
Vanwege onze zonde zijn wij daarom namelijk onder de toren van God.
Because of sin, the justice of God demands payment.
De rechtvaardigheid van God eist genoegdoening voor de zonde.
If God is just,
als God rechtvaardig is,
he cannot simply forgive you.
Kan hij jou niet zomaar vergeven?
And still be just.
En nog steeds rechtvaardig zijn.
If a judge lets all the criminals go free, is he a righteous judge?
Als een rechter zomaar misdadigers vrij uit laat gaan, is hij dan een rechtvaardige rechter?
Not at all.
Helemaal niet.
If a judge is apathetic towards the evil in the world, is he a good judge?
Als een rechter ongevoelig is ten aanzien van het kwaad in deze wereld, is hij dan een goede rechter?
No.
Nee.
Let me give you an illustration.
Nou, bijvoorbeeld.
Let's say that you go home tonight and someone has killed your entire family.
Stel je voor dat je vanavond naar huis gaat en je komt er dan achter dat iemand je familie heeft vermoord.
And when you walk through the door, the murderer is standing over them.
En als je je huis binnenstapt, dan zie je plotseling die moordenaar voor je neus staan.
And you capture him and hand him over to the police.
En je bent in staat om hem te overweldigen en om hem aan de politie uit te leveren.
And the police put him before the judge.
En de politie zorgt ervoor dat hij uiteindelijk voor de rechter komt.
And the judge looks down at the man who has murdered your entire family.
En de rechter die kijkt neer op de man die jouw familie heeft uitgemoord.
And he says this.
En dan zegt hij dit.
I am a loving judge.
Ik ben een liefdevolle rechter.
You're free to go.
Ik laat je nu gaan.
What will you say?
Wat zou jouw reactie dan zijn?
I'll tell you what you'll say.
Ik zal je zeggen wat je dan zal zeggen.
You will write the newspapers.
Dan zul je de kranten gaan aanschrijven.
You will write politicians and authorities.
En je zult politici benaderen en mensen met gezag.
You will call the television channels.
En je zult de televisie ervoor inschakelen.
And you will say that there is a judge on the bench far more wicked than the criminals he sets free.
En dan zul je dit zeggen, die rechter die daar op die rechterstoel zit, is nog slechter dan de misdadigers die hij moet berechten.
Justice must be satisfied.
Omdat gerechtigheid moet plaatsvinden.
In the same way.
En evenzo,
you have broken every law of God.
Heb jij alle geboden van God overtreden?
Prior to your conversion, the only thing you have ever done is sin.
En voordat je tot bekering kwam, is het enige dat je ooit hebt gedaan zondigen.
You say, brother Paul, but what about the good things?
En dan zeg je maar, broeder Paul, ik heb toch ook goede dingen gedaan.
Isaiah says that even our most righteous deeds are like filthy rags.
Maar in Jesaja staat dat zelfs onze meest rechtvaardige goede daden zijn als vuile klederen.
You say, but I've done good things to men.
Maar ik heb zulke goede dingen voor anderen gedaan.
But here's the problem.
Maar dit is het probleem.
You were to do them for the glory of God.
De mens behoort alles te doen ter ere Gods.
You were to do them out of love for God.
Het was de bedoeling dat je alles deed uit liefde voor God.
You see, you have sinned.
Jij hebt gezondigd.
It is a heinous thing before God.
En dat is iets afgrijzelijks voor God.
Justice demands your death.
En gerechtigheid eist jouw dood.
Now please don't think that there's some principle of justice above God that he has to submit to.
Nou, je moet niet denken dat er boven God zelf een soort morele wet bestaat waar hij zichzelf aan moet onderwerpen.
The justice that God must satisfy is his own.
Maar de gerechtigheid die waaraan voldaan moet worden, aan de eis van de gerechtigheid, dat is hij zelf.
I have heard preachers say this.
Ik heb predikers dit horen zeggen.
Instead of being just with you,
in plaats van dat God rechtvaardig met je omgaat,
God was loving.
Gaat hij liefdevol met je om.
Now think about that for a moment.
Nou, daar moet je even over nadenken.
So that means that God's love is unjust.
Dat betekent dus dat Gods liefde onrechtvaardig is.
That instead of being just, God was loving.
Dat in plaats van dat hij rechtvaardig was, dat hij nu heeft gekozen om liefdevol te zijn.
God must be just.
Nee, God moet rechtvaardig zijn.
And loving.
En liefdevol.
In order for God to forgive you.
Dus, wil God jou ooit kunnen vergeven?
Justice had to be satisfied.
Moest aan de eis van de gerechtigheid worden voldaan.
And how did God satisfy it?
En hoe heeft God dat gedaan?
God the Son became a man.
God de Zoon werd mens.
He lived a perfect life.
Hij leidde een volmaakt leven.
And when he went to Calvary,
en toen hij naar Golgotha ging,
he bore the sin of his people.
Heeft hij de zonde van zijn volk gedragen.
Now look what it says in verse 21.
Wat staat er in vers 21?
That God made him who knew no sin to be sin on our behalf.
Dat de Heere God hem die geen zonde heeft gekend voor ons tot zonde heeft gemaakt.
There is a word that we use, it's called imputed.
Er is een woord dat wij gebruiken en dat noemen wij toerekenen.
It means that in a sense God laid our guilt upon his son.
En daarmee bedoelen we dit, dat onze schuld Jezus Christus is toegerekend, of het is op hem overgedragen.
All of our transgressions upon his son.
Al onze overtredingen zijn op hem overgedragen.
And the son died in our place.
En de zoon stierf in onze plaats.
And you say, yes, I know all that.
En dan zeg je, ja, dat weet ik wel.
But here's the question.
Maar dit is de vraag.
How does his death pay for our sins?
Hoe is het mogelijk dat zijn sterven onze schuld naar God toe afbetaalt?
Well, you say the wages of sin is death.
Nou, je zegt oké, het loon van de zonde is de dood.
So when Christ died,
dus toen Christus stierf,
he paid the wages.
Heeft hij de schuld afbetaald?
That's true.
Dat is waar.
But how did he die?
Maar hoe is hij gestorven?
Now think for a moment.
En dan moet je goed over nadenken.
Did he pay for our sins simply because the Romans did a lot of horrible things to him?
Heeft hij onze schuld afbetaald alleen maar omdat de Romeinen hem verschrikkelijk hebben behandeld?
How is it that his death made payment for sin?
Hoe is het mogelijk dat hij met zijn dood voor de zonde heeft betaald?
I just want you to think about two things.
Ik wil dat je over twee dingen nadenkt.
He died separated from the favorable presence of God.
Hij stierf afgesneden van de aanwezigheid van God.
He died forsaken of God.
Hij stierf daar door God in de steek gelaten.
Sometimes we have gospel tracts that put God over here and man over here.
Soms dan zijn er evangelisatietractaten en die zeggen, God is hier en de mens is hier.
God is holy and man is sinful.
God is heilig, de mens is zondig.
And therefore the two can't come together.
En daarom kunnen die twee niet samenkomen.
But in order to close that separation,
maar opdat die kloof overbrugd zou worden,
someone had to die forsaken of God.
Was het nodig dat iemand stierf door God verlaten?
And that is why Christ cried out, my God, why have you forsaken me?
En daarom riep de Heer Jezus Christus uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
But not only that.
En dat niet alleen.
Christ had to die under the wrath of God.
Christus moest sterven dragende de toorn van God.
All the just punishment that should be poured out on you.
Alle rechtvaardige straf die jij eigenlijk had moeten dragen.
All the divine punishment that should be poured out on you.
Alle goddelijke straf die jij eigenlijk had moeten dragen.
Was poured out on the Son.
Heeft de Zoon gedragen.
The Father crushed his only begotten Son on the cross.
De Vader heeft zijn enig geboren Zoon verbrijzeld aan het kruis.
Isaiah 53:10, it pleased the Lord to crush him.
Jesaja 53 vers 10, het heeft de Heere behaagd om hem te verbrijzelen.
Let me ask you a question.
Nou, deze vraag wil ik je stellen.
Especially to the young people.
En ik spreek speciaal voor jongens en meisjes, jongeren onder ons.
You do a lot of evangelism.
Je bent bezig met evangeliseren.
When was the last time you shared something like that?
Wanneer is de laatste keer geweest dat je over deze dingen met anderen hebt gesproken?
That the Father crushed his only Son under the full force of his wrath.
Dat de Vader zijn enige Zoon heeft verbrijzeld vanwege de volle kracht van zijn eigen toren.
To satisfy divine justice.
Om aan de eis van de goddelijke gerechtigheid te voldoen.
And appease the wrath of God.
En de toren van God te stillen.
So that men might show his, so that God might show his mercy to men.
Opdat God daardoor zijn genade voor de mens zou tonen.
And be just.
En rechtvaardig zou zijn.
And the justifier of the one who believes in Jesus.
En tegelijkertijd de rechtvaardigmaker van degene die in Jezus Christus gelooft.
Do you see why our gospel has so little power when we preach it?
Zie je nu waarom het evangelie zo weinig kracht heeft als we het brengen?
Because we're not preaching the gospel.
Omdat we zo vaak het evangelie niet brengen.
When Jesus was in the garden in anguish about the cup.
Toen Jezus in de hof van Gethsemane was en hij was zo bang voor die beker.
What do you think the cup represents?
Wat denk je wat er in die beker was? Waar die beker voor staat?
That it could make him sweat drops of blood.
Dat het hem zelfs bloed deed transpireren.
I know what many of you say.
Ik weet wat velen jullie daarop zullen zeggen.
It was the Roman cross.
Het Romeinse kruis.
The whip that was going to be laid across his back.
De gezel waarmee hij op zijn rug zou worden geslagen.
The nails in his hands.
De spijkers door zijn handen.
The spear in his side.
En de speer in zijn zij.
He didn't want to go to that cross.
Hij wilde dat niet dragen.
You've said that many times.
Dat heb je misschien vaak wel zo gezegd.
But I want you to think about something for a moment.
Maar ik wil dat je hierover nadenkt.
In the early church.
In de vroege gemeente.
Tens if not hundreds of thousands of Christians died crucified on crosses.
Zijn er honderden duizenden christenen gestorven door kruisiging.
And many times they were crucified upside down.
En vaak was het zelfs zo dat ze op hun kop werden gekruisigd.
And covered in oil and set on fire.
En er werd olie over hen heen gegoten en ze werden in de fik gezet.
Yet the Bible says that many of them, most of them, went to their crucifixion singing hymns.
En toch zeggen de geschiedenisboeken dat velen van hen al zingende dit kruis hebben gedragen.
And with great joy.
Met veel vreugde.
So are you going to tell me this?
Dus wou je me dit dan zeggen?
That the disciples of Jesus went to their cross singing hymns.
Dat volgelingen van Jezus het kruis met vreugde zingende hebben gedragen.
But Jesus is hiding in a garden.
Maar dat Jezus wegduikt in een tuin.
Full of anguish.
Vervuld van angst.
So full of anguish that he is sweating drops of blood.
En zo vervuld van angst dat hij zelfs bloed transpireert.
Do you honestly think that Jesus Christ feared what the Roman soldiers could do to him?
Denk je werkelijk dat Jezus bang was voor datgene wat de Romeinse soldaten hem aan zouden doen?
What was in the cup?
Wat was er nou in die beker?
Look in the Old Testament.
Weet je wat het Oude Testament daarover zegt?
The wrath of Almighty God was in the cup.
De toren van de Almachtige God was in die beker.
We should die under the wrath of God's justice.
Wij behoren eigenlijk te sterven vanwege de toren die voortkomt uit Gods rechtvaardigheid.
To pay for our sins, someone had to die under that wrath.
En om voor onze zonden te betalen, moest iemand sterven vanwege die toren.
Let me give you one more illustration, then we'll go on.
Nog één één gelijk of één voorbeeld daaromtrent.
But before I do, let me say this.
Maar daarvoor nog dit.
Some of you have heard me preach all week.
Sommige van jullie hebben mij de hele week al horen preken.
And you say this is about the third time you've said this.
En je zegt misschien dit is al de derde keer dat ik dat uit uw mond hoor komen.
Yes, because it's the most important thing in the Bible.
Ja. Maar dat doe ik omdat het belangrijkste is in de Bijbel.
And if you don't understand this, you can't even preach the gospel.
En als je dit niet begrijpt, kan je het evangelie nooit met anderen delen.
And the reason why so much gospel preaching is so pathetic.
En de reden waarom zoveel evangelieverkondiging vandaag de dag ziek is.
And so powerless.
En daardoor krachteloos.
Is because we're not really preaching the gospel.
Is omdat we het evangelie eigenlijk helemaal niet brengen.
Imagine Abraham.
Nou, denk eens aan Abraham.
He takes his son Isaac to the mountain.
Hij neemt zijn zoon Isaac mee naar de berg.
His son obeys him.
En zijn zoon die gehoorzaamt hem.
He ties him up.
En Abraham bindt hem vast.
Then Abraham grabs a knife.
En dan pakt Abraham een mes.
And lays his hand upon the head of his son.
En dan legt hij zijn hand op het voorhoofd van zijn zoon.
The Bible puts it this way.
En dan zegt de Bijbel dit.
His son.
Zijn zoon.
His only son.
Zijn enige zoon.
Who he loved.
Die hij lief had.
You think the Bible's trying to tell us something?
Zou het kunnen dat de Bijbel ons daarmee iets wil zeggen?
And then as Abraham is about to slaughter his son.
En dan op het moment dat Abraham op het punt staat om zijn zoon te slachten.
God stops him.
Dan stopt God hem.
And said, I have provided a ram.
En hij zegt, ik heb voorzien in een ram.
And you go, whew.
En dan zeg je, gelukkig.
That was close.
Op het nippertje.
What a wonderful ending to the story.
Wat een gelukkig einde aan dit verhaal.
It wasn't the ending to the story.
Maar het was niet het einde van het verhaal.
It was the intermission.
Maar er volgt een tussenperiode.
2000 years later.
Want 2000 jaar later.
On the cross of Calvary.
Aan het kruis van Golgotha.
God the Father laid his hand upon the brow of his son.
Heeft God de Vader zijn hand gelegd op het voorhoofd van de zoon.
And he took the knife of his wrath.
En toen nam hij het mes vanwege zijn toorn.
And he slaughtered the lamb.
En toen heeft hij het lam geslacht.
His son.
Zijn zoon.
His only son.
Zijn enige zoon.
Whom he loved.
Van wie hij hield.
Many young preachers today.
Veel jonge predikers vandaag de dag.
They no longer feel like the gospel is enough.
Die hebben niet meer de indruk dat het evangelie genoeg is.
They've got to provide entertainment in the church.
En ze denken dat ze allerlei vermaak in de kerk moeten brengen.
They've got to provide all sorts of things to attract people.
En dat ze allerlei dingen moeten doen om mensen aan te trekken.
Music and entertainment.
Muziek en entertainment.
Meeting the felt needs of people.
En dat we moeten aansluiten bij de gevoelde noden, de dingen die de mensen ervaren als behoeften in hun leven.
Because they say the gospel of Jesus Christ is no longer powerful by itself to draw men.
Want ze zeggen het evangelie van Jezus Christus is niet meer zo krachtig dat mensen daardoor aangetrokken zullen worden.
No, the problem is this.
Maar dat is helemaal niet waar, want het probleem is dit.
Most new preachers today don't know the gospel.
Veel nieuwe predikers vandaag de dag kennen het evangelie helemaal niet.
And the reason why there's no power in their message.
En de reden dat er geen kracht is in hun boodschap.
Is because they want to run out and minister.
Is omdat ze heel graag heel ijverig willen zijn.
They want to give their life away.
Omdat ze hun leven willen weggeven.
But they do not know the things of God.
Maar ze zijn niet, ze kennen eigenlijk de diepe dingen van God niet.
If you are going to be a man of God,
als jij een man van God wilt zijn,
then spend more time with God than men.
Breng dan meer tijd door met God dan met mensen.
Live your life in the presence of God.
Wandel in de tegenwoordigheid van God.
Make his scriptures your food.
Maak zijn schriften, maak de Bijbel tot jouw voedsel.
And never forget this.
En vergeet dit nooit.
It's all about his son.
Het gaat allemaal over zijn zoon.
His son is everything to
him. Zijn zoon is alles voor hem.
Now, notice that it says that he made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him.
Ons vers zegt dat hij hem die geen zonde heeft gekend voor ons tot zonde heeft gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
Now when God laid our sin upon the Son of God.
Toen God onze zonden heeft gelegd op de Zoon van God.
The Son of God did not become corrupt with our sin.
Toen werd de Zoon van God zelf niet verdorven door onze zonden.
He did not become a sinful sinner on that tree.
Hij werd niet zelf een zondige zondaar aan het kruishout.
But God considered him to carry our guilt.
Maar God beschouwde hem als dragende onze schuld.
And God punished him in our place.
En God strafte hem in plaats van ons.
So what does it mean that we become the righteousness of God in him?
Dus wat betekent het dan dat wij rechtvaardigheid Gods worden in hem?
The moment a person places saving faith in Jesus Christ.
Op het moment dat iemand komt tot zaligmakend geloof in Jezus Christus.
That person does not become righteous.
Op dat moment wordt die persoon zelf niet rechtvaardig.
What I mean by that is he does not become a perfectly righteous being at that moment.
Wat ik daarmee bedoel is dat hij op dat moment niet een volmaakt rechtvaardig persoon wordt.
It doesn't mean that he will never sin again.
Dat betekent niet dat hij dan nooit meer zal zondigen.
But it means this.
Maar dit betekent het wel.
The moment we place our faith in Jesus Christ.
Op het moment dat wij ons geloof vestigen op Jezus Christus.
Then God makes a legal declaration concerning us.
Dan spreekt God iets juridisch over ons uit.
He declares us to be righteous before him.
Dan verklaart hij dat wij rechtvaardig zijn in zijn ogen.
Legally.
Juridisch gezien.
By virtue of what Christ has done for us.
Vanwege wat Christus voor ons heeft gedaan.
You say, Brother Paul, you mean because Jesus Christ died for us, God now considers us righteous?
Bedoelt u dan dat omdat Christus voor ons is gestorven, God ons nu ziet als rechtvaardig?
Yes.
Ja.
But not just because he died for us.
Maar niet alleen omdat hij voor ons stierf.
But also because he lived for us.
Maar ook omdat hij voor ons heeft geleefd.
You say, what do you mean?
Dan zegt u, wat bedoelt u daarmee dan?
As a man, Christ lived a perfect life upon this earth.
Als mens zijnde heeft Jezus Christus een volkomen volmaakt leven geleid hier op aarde.
And the Father always testified this about him.
En de Vader heeft altijd dit over hem gezegd.
This is my beloved Son in whom I am well pleased.
Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb.
The moment you believe in Christ.
En op het moment dat je tot geloof in Christus komt,
you are forgiven all your sins by virtue of the cross of Calvary.
Dan worden al je zonden je kwijtgescholden vanwege wat er is gebeurd op Golgotha.
But also that perfect life of Jesus Christ is imputed to you.
Maar wat er ook gebeurt is dat het volmaakt rechtvaardige leven van Jezus Christus jou wordt toegerekend.
Before your conversion, you were in Adam.
Voordat je tot bekering kwam, was je in Adam.
You were condemned.
In Adam was je veroordeeld.
You were an enemy of God.
Je was een vijand van God.
You were all these horrible things the scriptures talk about.
En al die verschrikkelijke dingen die de Bijbel daarover zegt, dat was jij.
But the moment you believed in Christ.
Maar op het moment dat je tot geloof in Christus kwam,
you became in Christ.
Kwam je in Christus.
You were clothed in Christ.
Je werd bekleed met Christus.
You are forgiven all your sins.
En toen werden je al je zonden kwijtgescholden.
And his perfect life is given to you.
En zijn volmaakte leven wordt jou geschonken.
So that God sees you righteous before him.
Zodat God jou nou ziet als rechtvaardig in zijn ogen.
You have a legal standing before God as righteous.
Je hebt dus een plek voor de Heere God als rechtvaardige.
Because of Christ.
Vanwege Christus.
Because of Christ.
Vanwege Christus.
And you say, well, Brother Paul, I still sin.
Maar dan zegt u, je zegt, brother Paul, ik zondig nog.
Yes, you do.
Ja, dat is zo.
And we're going to talk about that in the next hour.
En ik wil daar na de pauze tot u over spreken.
But what I want you to see is this.
Maar wat ik wil dat je begrijpt is dit.
Your position before God has changed.
Jouw positie voor God is anders geworden.
Before God, you are now the righteousness of God in Christ.
In Gods ogen ben jij nu de gerechtigheid van God in Christus.
That is absolutely wonderful.
En dat is geweldig.
I mean, it's wonderful.
Dat is geweldig.
Now I want to say one last thing.
Nou, nog één ding.
This is the difference between Christianity and every other religion.
Dit is het verschil tussen het christendom en alle andere godsdiensten.
The Orthodox Jew believes that he is right before God.
De orthodoxe Jood die denkt dat hij rechtvaardig voor God staat.
Because he loves the law of God and obeys the law of God.
Omdat hij de Torah lief heeft en volgens de Torah leeft.
That's what he believes.
Dat gelooft hij.
The Muslim believes he is right with God.
De islamiet die denkt dat hij een rechtvaardige positie voor God heeft.
Because he loves the Quran.
Omdat hij van de Koran houdt.
Because he's made the pilgrimages.
Omdat hij pelgrimstochten heeft gemaakt.
And because he says the daily prayers.
En omdat hij dagelijks zijn gebeden opzegt.
But the Christian believes he is right before God.
Maar de christen die gelooft dat hij een rechtvaardige positie heeft voor de Heere God.
Because of the virtue and merit of Jesus Christ.
Vanwege de goedheid en de verdiensten van Jezus Christus.
Now this is a wonderful thing.
En dit is heerlijk.
If your righteousness depended on you only 1%.
Als jouw gerechtigheid maar voor 1% van jezelf zou afhangen,
you would go to hell.
Dan zou je naar de hel gaan.
Do you see that?
Begrijp je dat?
If your salvation was 99.99% God,
als jouw heil voor 99,99% van God kwam.
En 0,01% you.
En 0,01% van jouzelf.
You would go to hell.
Dan zou je verloren gaan naar de hel.
Because you would fail in that tiny percent.
Omdat je in 0,01% zou falen.
Salvation is of the Lord.
Het heil is des Heren.
And our right standing with God.
En onze rechtvaardige positie voor God.
Our eternal position before him.
En onze eeuwige plaats voor zijn aangezicht.
Is based on his work.
Is gebaseerd op wat hij heeft gedaan.
And that is a great comfort.
En dat is een heerlijke troost.
Because even those of you who have been Christians for many years.
Want ook degenen onder jullie die al jarenlang christen zijn.
You know about your failure.
Je kent je eigen falen.
You know about your continuous struggle with sin.
En je weet over je voortdurende worsteling met de zonde.
And you know that if salvation depended upon you, you would die and go to hell.
En je weet dat als jouw heil, als uw heil van uzelf zou afhangen, dat u dan naar de hel zou gaan als u zou sterven.
But it's all him.
Maar het is alles uit hem.
Now one last thing.
Nou tot slot.
You may be saying.
Misschien zeg je wel.
But if we teach this.
Maar als wij dit onderwijzen,
that righteousness is by faith,
dat gerechtigheid komt door het geloof,
and that it's not dependent upon our works,
en dat het niet gebaseerd is op onze eigen werken,
and that our right standing before God is a thing of grace alone,
en dat onze rechtvaardige positie voor God iets is dat alleen maar van zijn genade komt,
then believers will live in sin.
Dan zullen gelovigen zich overgeven aan de zonde.
They'll become apathetic with regard to godliness.
En ze zullen ongevoelig worden ten aanzien van wat rechtvaardig, wat godvrezend is.
No, they won't.
Nee, helemaal niet.
That's the argument that was placed against the apostle Paul, remember in Romans 6.
Hetzelfde argument werd tegen de apostel Paulus gebruikt in Romeinen 6.
But I'll tell you this.
Maar dit zal ik je zeggen.
The carnal unconverted church member,
de vleeselijke onbekeerde persoon die in de kerk zit,
he will take this doctrine and use it as an excuse to sin.
Die zal deze leer van de genade gebruiken als een verontschuldiging om te zondigen.
But the true child of God,
maar het ware kind van God,
this doctrine will promote godliness in their life.
Deze leer zal Gods vrucht in zijn of haar leven bevorderen.
They'll say, if his love is this great.
Zij zullen zeggen, als zijn liefde dan zo groot is.
If his grace is this wonderful.
En als zijn genade zo geweldig is.
Then I must live for him.
Dan wil ik voor hem leven.
I desire to live for him.
Dan verlang ik ernaar om voor hem te leven.
You see, the doctrines of grace among the children of God will always lead to a pursuit of godliness.
Zie je dat de leer van genade, als de leer van de genade aan de kinderen van God wordt onderwezen, dan zal dat altijd het verlangen naar heiligmaking in hem bevorderen.
But among carnal, wicked, godless, lost church members.
Maar onder vleeselijke, slechte en onbekeerde kerkleden.
Who have a form of godliness but deny the power thereof.
Die een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht daarvan verloochenen.
The doctrines of the grace of God, they will always twist them and use them as an excuse for sin.
De leer van de genade van God, die zal hen altijd, die zal hen verdraaid daarop doen reageren, en die zullen het gebruiken als een verontschuldiging om te zondigen.
When we come back in a few minutes, we're going to talk about the second problem.
Nou, als we over een aantal minuten gaan terugkomen. U krijgt een paar minuten.
And that problem is this.
Dan gaan we het over het tweede probleem hebben. En dat probleem is dit.
The power of sin.
De kracht van de zonde.
What happens to the true believer with regard to the power of sin?
Wat gebeurt er met de ware gelovigen ten aanzien van die kracht van de zonde?
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, I pray that you would take your simple truths. And use them to edify and build up your people and make them strong.
Mm.
In Jesus' name,
yes.
Amen.
Amen.